Welkom bij alweer een nieuwe podcast, Dubbelspel van Tennis en Padel Vlaanderen. We zijn vandaag te gast in Mol. En Philippe de Wulf en Kirsten Flipkes zijn de gasten. Philippe, eindelijk Kirsten Flipkes bij ons aan tafel, hè? Eindelijk.
Ja, het heeft een tijdje geduurd dat we Kirsten te stekken hadden. Druk programma, ondanks dat je actieve carrière al even achter de rug is, zal ik zeggen. Ja. Maar ja, ik ben nog altijd bezig bij in het tennishockey ook. Je hebt net Luxemburg ben je gaan kijken. Ja, net niet meegedaan in het Legends toernooi daar, ja, waar Kim Kleisters ook speelde. Maar dus ja, je zit nog volop in het circuit eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ik denk, zoals dat je zegt, heeft wel even geduurd eer dat ik hier geraakt ben. De laatste keer heb ik moeten afzeggen omdat ik koorts zat. Dus, maar ik ben sinds dat ik gestopt ben nog altijd wel bezig bij en nog wel veel weg. Zowel privé, om een beetje te genieten na mijn carrière, als voor te werken eigenlijk. Dus ik blijf goed bezig, ja.
Hoe bevalt het leven als tennisgepensioneerde?
Heel goed eigenlijk, want ik krijg bijna elke dag toch wel de vraag van ja, heb je geen spijt dat je gestopt bent of mist het niet? En ik moet echt zeggen dat ik echt geen seconde spijt heb van mijn beslissing. En ik denk ook gewoon de manier waarop dat ik gestopt ben gehad en dat er echt wel een beetje een plan achter zat van vorig jaar te stoppen in het enkelspel. Nog een jaar iets wat meer te genieten, maar toch nog te blijven dubbelen, omdat ik het spelletje nog altijd wel graag heb gedaan. En ja, het feit dat bij mij sowieso in mijn kop moest zijn dat het in Wimbledon zou stoppen, was het een evidentie voor mij voor dit jaar.
Dat is ondertussen geleden van half juli. Ja. Ja, ondertussen zijn we 3 maanden verder. Hoe heb je die volgekregen? Was dat heel makkelijk? Was er ook een moment van, ja, nu moet ik eigenlijk wel eens even het hoofd leegmaken?
Dat was eigenlijk heel makkelijk, ja, in de zin van ja, oké, je weet dat je dan niet gaat stoppen, dus je weet ook dat je een zomer eens een keer hebt om gewoon te kunnen inplannen waar dat je zin in hebt. En ik ben een week op verlof geweest naar Portugal. Ik ben nog gaan coachen in Montreal, nog naar de US Open geweest met Schuurs en Krautschik. Ik ben nog op verlof geweest naar Ibiza een paar dagen, nog naar Malaga, dus ik heb mijn eigen wel bezig gehouden. Hier en daar al een festival heb ik meegepikt.
Zoals? Maar wat ga je dan als festival?
Ik ben 1 dag naar Werchter geweest, 1 dag naar Pukkelpop en naar Tomorrowland.
En bepaalde optredens die jou bij zijn gebleven?
Vooral Pink eigenlijk wel. Ah, ja. Dat was wel de moeite. En Macklemore op Pukkelpop was ook wel heel fijn. Ja. Dus het was een hele fijne zomer gehad.
Zit ik hier dan met 2 muziekliefhebbers? Ja, want jij... Tennis, uiteraard in het verleden, maar toen ook al volop muziek, hè?
Jawel, jawel. Maar ik ben iemand van de jaren 90, dus ik ben eerder...
Dus geen Pink?
Pink is net iets te soft voor mij, mag je zeggen.
Ja, dat is nu bij mij persoonlijk ook niet dat ik een Pink-fan ben, maar ik vond dat optreden wel geweldig. En ik ben ook wel iemand dat alle soorten muziek apprecieert en alle soorten stijlen. Nu niet echt misschien richting Rammstein en zo, dat is misschien een beetje erover, maar alles van 80's, 90's, alle soorten muziek kan ik wel appreciëren.
Oké. Ja. Zeg, jij hebt je tijd heel makkelijk volgekregen. We gaan even terug naar het moment dat jij gestopt bent. Was dat voor jou een moeilijke periode? Want jij hebt kunnen zeggen van dit is het moment dat ik stop. Bij jou was het eigenlijk ook een beetje noodgedwongen omdat het lichaam op was.
Jawel. Natuurlijk stel je dan vragen hoe dat het verder moet. Maar ik had dan wel het geluk dat ik eigenlijk tijdens mijn carrière al gevraagd was geweest om wat columns te schrijven tijdens de Grand Slam toernooien voor bepaalde kranten. En zo ging ik al een beetje die richting uit. En eenmaal gestopt heb ik dan ook wat commentaar gegeven, onder meer voor de VRT. En is er ook contact geweest met het laatste nieuws toen, om daar bijna onmiddellijk te beginnen. En dat was dan ook in de gouden periode van Kim en Justine, waardoor dat we veel werk hadden en veel naar het buitenland mochten. En zo is de trein eigenlijk vertrokken voor mij. En toen heb ik Kirsten trouwens ook gezien. Toen nog als junioren, denk ik, wanneer? Ja, 2001, 2002.
Ja, 2003 heb ik de Wimbledon US Open gewonnen. Ja. En dus ik ben bij de juniors begonnen, denk ik, rond 2001 waarschijnlijk.
Ja. Daar gaan we het zeker over hebben straks nog. Nu... Dat eerste half jaar van 2023, je hebt er eigenlijk een soort van afscheidstournee van gemaakt? Want je hebt eigenlijk gewoon nog het circuit gevolgd, hè? En je begon dan nog met een titel in dubbel in Hobart.
Ja, dat klopt. Voor mij was het inderdaad een beetje een afscheidstournee in die zin van... Ik had de ranking dat ik wel kon kiezen welke toernooi dat ik nog ging spelen of niet het laatste half jaar. En dat is natuurlijk heel fijn. Hè? Dus je kunt echt de goede en de toffe toernooien een beetje eruit pikken. Dus dat was inderdaad, ik heb dat zelf al zo een beetje gepland gehad. En ja, oké, je begint het jaar dan nog met een titel en zo. Maar dat is niet dat dat invloed zou gehad hebben op het feit van oké, het is genoeg geweest. Nou, mm-hmm.
Welke zijn de toffe toernooien, Kirsten?
Eigenlijk alles wat ik gespeeld heb dit jaar nog. Australië is altijd heel fijn. Daar moet ik geen tekening mee maken als je hier in putteke winter naar Ginder kunt vertrekken naar het zonnetje. Dubai, Doha, Indian Wells, Miami, Madrid, ja, Parijs. Dat zijn eigenlijk de fijne toernooien en de toffe plekken om naartoe te gaan.
En werd je dan overal uitgewuifd? Door spelers, door publiek?
Gewoon uitgewuifd. Ik denk voor mijzelf ook persoonlijk, mijn afscheid was echt gewoon vorig jaar na Wimbledon, na mijn enkelspel. Ja. Omdat ik mezelf... Ja, inderdaad. Ik denk dat ik zelf ook die keuze had gemaakt gehad en dat dat voor mij mentaal en zo, dat gewoon... Voor mij was toen mijn afscheid. Het laatste jaar heb ik nog wel gespeeld gehad en met alle respect voor de dubbelspeelsters en zo. Maar ik ben wel altijd een enkelspeelster geweest. Dus voor mij was het gewoon een afbouwjaar, om het zo te zeggen. Om het toch allemaal, de transitie, omdat ik ook al heel veel gehoord had gehad van oké, zie dat je niet in een zwart gat valt en dit en dat. Mm. Dus ik denk dat ik dat gewoon op die manier heel goed, ja, die transitie heb gemaakt gehad na wel nog te spelen. Maar het laatste jaar ook, als ik thuis was, dan had ik eigenlijk al een beetje verlof, om het zo te zeggen.
Je trainde niet veel meer?
Eerlijk gezegd, ik heb geen raket aangeraakt het laatste jaar als ik gedubbeld heb thuis. Dus ja. Dat is, ja.
En sta je dan versteld dat je dan toch nog goede resultaten had? Hè? Want vorig jaar gemengd dubbel op de US Open, speel je de finale. Mm-hmm. Je komt dan in Hobart, pakt de titel. Mm-hmm. Ja, je hebt dan niet getraind.
Ja, nee. Allee,
het klinkt een beetje contradictorisch als je zou kunnen zeggen van ja, dubbelspel is kinderspel.
Nee, absoluut niet. Ik werk nu ook met dubbelspelers, dus ik heb alle respect daarvoor.
Ja, natuurlijk.
Maar het is wel zo, gewoon, voor mij was dat gewoon wel een duidelijk signaal van oké, ik kan mijn nummer opladen om te gaan trainen. Ik speel het spelletje nog heel graag en ik ga heel graag nog op toernooi en die matchen spelen en zo. Maar om, ja... mij nog te blijven motiveren om elke dag, zoals ik 20 jaar lang gedaan heb gehad voor het enkelspel, van 's morgens 8 uur tot 's avonds 5 uur met je sport, eigenlijk 24 uur op 24 bezig te zijn met je sport. Dat ging niet meer. Ik kon mij niet meer motiveren daarvoor. Dus wat deed ik? Ja, dat was gewoon een paar dagen extra vroeger vertrekken op toernooi. Dus dat ik daar te plaatsen, had ik ook wel direct zin om terug te spelen. Maar thuis vraagt mij niet voor het laatste, sinds vorig jaar naar Wimbledon, om een uur aan te tennissen.
Ik denk dat je niet mag onderschatten hoeveel talent Kirsten heeft.
Ja, ik herinner me, ik heb een column gemaakt voor Sportza over een van de meest ondergewaardeerde talenten die we ooit hebben gehad in België. Wat jij kon met je handen, de lichtvoetigheid, het creatieve, het onverwachte, het explosieve, het zat er allemaal in natuurlijk.
Ja,
ben je ervan bewust?
Ja, bewust. Ik hoor dat heel veel. En dat is natuurlijk, dat is altijd fijn om zo'n compliment te krijgen. Maar ik heb mijn eigen gewoon altijd van kleins af aan proberen amuseren op het veld. En voor mij was amuseren spelen met dat balletje. Een dropje leggen en eens tussen de benen en dit en dat. Maar dat heeft gewoon ook wel lange tijd nodig gehad om allemaal die puzzel op zijn plek te krijgen. En toch ook wel de juiste keuzes te maken op het juiste moment. En had ik goede handjes? Ja... Blijkbaar. Ik heb dat wel uitgespeeld, maar ik moest ook. Ik zing in een meter tijdig, ik zing in een beer. Dus ik moest het wel hebben van mijn creativiteit om het een beetje te schaken. Zoals dat ik eigenlijk heel mijn carrière gespeeld heb gehad. Voor mij was dat gewoon een schaakspel. Van hoe kan ik de andere tegenstander lastig doen voelen? Daardoor met die slicejes en wat soort volleyjes en drop en dit. Ja, dus ik moest gewoon creatief zijn om het beste in mezelf naar boven te krijgen ook.
Daarnet zei je eigenlijk, met die match tegen Halep op Wimbledon was het voor mij afgerond. Oké, we gaan het vooral over jou hebben en over jouw toekomst, maar dan denk ik plots, Halep, wat zij nu meemaakt. Mm-hmm. Hè, dus een positieve dopingcontrole, maar heel veel onduidelijkheid. Weet jij daar iets meer over? Volg jij dat? Wat denk jij daar ook over? Want het is wel straf, hè? Iemand die zo'n resultaten geboekt heeft en zoveel onduidelijkheid en in de onzekerheid blijven en nu jarenlange schorsing.
Ja, ik denk persoonlijk heb ik altijd wel het vertrouwen gehad en een haal heb dat dat een zuivere speelster is geweest. Ik kan me niet inbeelden waarom dat die na een carrière dat ze al had gehad, dan nog ineens toch nog begint met verboden middelen te pakken. Ik heb daar veel over nagedacht, uiteraard. Dat was mijn laatste match tegen Halen. Dus je wilt niet uiteindelijk niet verliezen van iemand die dan achteraf betrapt wordt op doping. Dat is natuurlijk een dubbele. Maar ik blijf... het zou gemakkelijk zijn om met de vinger te wijzen en te zeggen van ja, hè. Maar ik denk dat het... Ja, ik hoop gewoon dat ze onschuldig is.
Ja, van alle mensen die ik gesproken heb die dicht bij Halep staan, dan denk ik in de eerste plaats aan Wim Fissette, die coach heeft. Die steekt zijn hand nog altijd in het vuur voor Simone Halep.
Wow. Darren Cahill heeft dat ook gedaan.
Ja, en wij staan er natuurlijk een stukje verder af. Ik heb dan natuurlijk ook het rapport gelezen van de antidopingcommissie. En ik moet zeggen, die mensen zijn zeer, zeer, zeer ver gegaan om
overtuigd van gelijk.
Ja, en om te bewijzen dat zij gelijk hebben. Dus ja, dat zijn dan wetenschappers, dat zijn advocaten, dat zijn mensen die ook weten waarover dat ze praten. Dus ja, het is zoals Kirsten zegt, het is zeer dubbel. Ik zie Simone Halep ook niet als iemand die doping zou pakken, maar in het verleden zijn er nog tennissers of sporters geweest die je dacht, die hem bijna heilig zou verklaren en uiteindelijk toch tegen de lamp zijn gelopen. Dus ik durf eigenlijk voor niemand mijn handen in het vuur steken.
Is het ergste niet dat het zoveel tijd in beslag neemt voor zij weet van dit is wat men wil van mij en dat ze 2 jaar eigenlijk gewoon zo al verloren heeft.
Ja, wat gaat er nog worden van die carrière? Want niet alleen verliest ze 2 jaar, je praat over ritme, je praat over conditie, je praat over inkomsten die ze verliest ook. Ja, maar ook als ze terugkomt...
Leeftijd, hè? De 30 voorbij. Hè?
Ja. Maar plus als ze terugkomt op het circuit, hoe gaat ze bekeken worden? Ja, een deel van het circuit gaat altijd zeggen, ja, maar jij bent een dopingspeelster. Dit is oneerlijk wat je hebt gedaan. Ik herinner mij met Peter Korda. Die is in mijn tijd, eind jaren 90, gepakt op Nandrolon. Ik heb daar toen tegen gespeeld.
Ja, Wimbledon.
Het toernooi dat hij gepakt is geweest. Nu, met of zonder doping, ik had toch verloren van Peter Korda, want dat is echt een hele goede speler. Maar ik heb ook geweten, die is een jaar geschorst natuurlijk. Ja. Eerst 2 jaar en dan is dat teruggebracht naar 1 jaar. En toen als hij terugkwam op het circuit, weet ik nog dat ik op het toernooi van Doha zat en die kwam naar binnen en dat was persona non grata. En die is zelfs toen met mij beginnen praten, wat hij nooit eerder deed.
Echt?
Omdat hij zo zich terug betrokken, terug wat aandacht vroeg. En ik vond het eigenlijk heel erg voor die man op dat moment.
Intermezzo Halep. Ja. Kirsten, in juli op Instagram een foto geplaatst. Kirsten als kind in een te grote outfit met de pet op. En just a little kid that was chasing a big dream. Was heel mooi, hè, als je dan terugkijkt. Bewust die foto geplaatst ook op Instagram? Je hebt over de 20.000 volgers.
Ja, toch wel. Dat is die foto's trouwens van hier op Baanveek, op TC Mol getrokken. Voor mij is het hier ook allemaal begonnen. Hè. Dus dat is niet voor niks dat we nu hier zitten. Maar inderdaad, ja, dat was ook gewoon zo. Ik denk van kleins af aan dat ik wel iemand altijd gewist ben van dat wel heel hard wist wat ze wou. En voor mij was er, als mensen nu ook vragen van wat had jij geworden als je geen tennisser had, of als je niet zo goed had kunnen tennissen, ik zou bijvoorbeeld niet weten wat ik moet antwoorden. Ik heb het er in de week nog met Kim over gehad. Bij mij persoonlijk was dat gewoon altijd heel duidelijk. Ik heb van kleins af aan met heel veel plezier altijd getennist gehad, maar ook altijd wel gezegd gehad van wat wilde later worden dan als tennisspeelster.
Maar wel heel veel verschillende takken van sport geprobeerd.
Ja. Ja. Jawel, ik heb heel veel sporten gedaan. Want als ik kleins af aan was, altijd gevoetbald tot mijn 12 jaar. Waar ik eigenlijk ook wel goed in was. Maar ja, natuurlijk, als meisje is dat niet zo evident voor een carrière uit te bouwen.
Zeker toen.
Toen zeker niet. Dan spreek ik over 25 jaar geleden. Nu is dat iets anders. En dat is ook nog altijd mijn eerste grote liefde geweest. Ook omdat dat ploegsport was, dat was fijn. Dat was, ja, nu nog altijd, dat zit ook nog altijd een beetje in mij. Ik speel ook nog altijd af en toe wat zaalvoetbal en zo. Dus dat zijn nu wel dingen dat je terug kunt doen, waar je eigenlijk heel veel hebt voor moeten opofferen voor je carrière.
Fan van een ploeg nu?
Ja, zeker. Daarom ook dat ik ook altijd graag Fed Cup heb gespeeld. Dat ligt allemaal een beetje in dezelfde lijn. Hè.
Mm-hmm. Maar ik bedoel in het voetbal.
Wat lief?
Fan van een ploeg, een team in het voetbal, nu?
Anderlecht, als ik dan toch moet kiezen, omdat dat van kleins af aan is.
Ah, okay.
Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, Philippe de Wolf.
Ik wil echt dansen. Graag een
Philippe zit nu al een paar weken op een wolk, hè?
Voor mij gaat het nu een beetje beter, maar hadden we dit gesprek gehad, de eerste podcast, dan had ik reden tot glimlachen gehad.
Philippe, jij was nog maar net gestopt, hè, toen Kirsten als junior 2003... Wimbledon bij de junioren wint, een paar weken later de US Open. Wat herinner jij je van die periode en hoe herinner jij je Kirsten op dat moment als speelster?
Maar eerlijk gezegd herinner ik me niet zo heel veel van die periode.
Dat is dan aan de buzzer.
Ja. Omdat...
Fout antwoord.
Inderdaad. Omdat ik zat toen mee in een transitie naar mijn nieuwe job als journalist. En we volgden toen vooral Kim en Justine. Maar ik denk dat het vooral de sfeer in het Belgische tennismilieu... het kon niet op. Hè. We hadden dan de nummers 1 van de wereld bij de profs en dan hadden we nog nummer 1 van de wereld bij de junioren ook nog, die eraan zat te komen. Dat was gewoon een gouden periode voor het Belgische tennis.
Ja.
En ik herinner me dat Kirsten hier ook in Mol ben komen interviewen. Dat is ook een van mijn eerste grotere interviews. En dat we op baan 1, denk ik, foto's hebben genomen. Dat was voor sportvoetbalmagazine.
Ja.
Dus dat is ook al even geleden.
Mm-hmm. Ik herinner mij, want ik was op Wimbledon en daarna op de US Open 2003. Wat me bijblijft, je werd toen... Vergezeld ook door je ouders, hè? Ze zijn een beetje een rode draad geweest door heel jouw carrière, hè?
Ja, zeker. Zonder mijn ouders had ik ook die carrière niet kunnen hebben. Wat wij altijd gedaan hebben gehad, is elk jaar vanaf eigenlijk als ik Wimbledon bij de juniors gewonnen heb gehad, elk jaar dat ik gespeeld heb gehad, tot dit jaar toe, zijn mijn ouders meegekomen naar Wimbledon.
Ja.
Mijn vader die deed 1 toernooi per jaar mee. En elk jaar was dat Wimbledon. Dus dat is een traditie geworden. Dus voor mij was dat ook allemaal heel duidelijk. Al van in het begin van mijn carrière. Want als ik ooit stop, ga je daar zijn. En ik heb heel veel gehad aan mijn ouders. Ik zeg het, dat zonder steun, maar een goede steun. Een mentale goede steun. Ik zeg het, ik heb altijd terecht kunnen bij mijn moeder na een verliesmatch. Was dat gewoon mijn moeder. Dat was nooit niet mijn coach of nooit niet van en dit en dat. Dat was gewoon van, volgende keer beter. En het is maar een tennismatch. En dat is eigenlijk zo geweest van mijn 6 jaar tot mijn 37. En mijn vader heeft iets meer afstand gepakt. Die deed dan meer mijn zakelijke kant van het verhaal. En 1, ook omdat hij zijn eigen zaak ook nog had. En 2, omdat hij ook gewoon soms wat nerveus kan zijn als ik moet spelen.
Dus. Zaten op Wimbledon nooit samen, hè?
Zelden. Ik heb wel gevraagd gehad van, ga nu gewoon eens samen zitten. Het is mijn laatste, hij heeft toch één van mijn laatste matchen. Ga nu gewoon samen zitten en probeer nu gewoon eens te genieten. Uiteindelijk is het dan toch beter van op te splitsen. Want ik zeg het, als mama is de rusttijd zelf. En die kijkt gewoon uit naar de pimpje, na de match op Wimbledon eigenlijk. En dat is ook hetgeen wat je nodig hebt als je echt zo in een stressvolle situatie zit. Op grenslams of dit of dat, is gewoon te kunnen ventileren en gewoon een beetje iemand te hebben waar je rust bij kunt vinden. En daar was als mama de beste.
Beste mental coach.
Ja, ik denk dat wel. Ik denk gewoon ook omdat het... Als mama was ook altijd iemand die mij dat deed relativeren, want het is uiteindelijk maar een tennismatch. En nog, doe je best en als het niet goed genoeg is vandaag om te winnen, dan heb je best gedaan. Dus dat was... Er is eigenlijk nooit druk bij komen kijken van bij mijn ouders uit.
Ja.
En als ik dat tegenwoordig zie, dat soms wel heel anders kan zijn. Dat soms de ouders het liever willen dan het kind zelf. Dat je denkt van, waar zijn we mee bezig? Laat dat kind gewoon doen. Laat die zich amuseren op dat veld. Moeit u niet, ga gewoon in de café zitten. Maar dat is, als je dat ziet van hoe dat ik het heb meegemaakt dan en hoe dat het ook anders zou kunnen, dan had ik op mijn 18 sowieso mijn raket aan aangehangen.
Mm-hmm. Ja, die mentaal steun is wel heel belangrijk, denk ik, Kirsten, want het is lang geleden, maar de start van je carrière, van je profcarrière, was niet zo gemakkelijk. Hè? Ja. Je had een paar ernstige blessures. Mm-hmm. Er is daar een twijfel over geweest of dat wel ging verder gaan, je profcarrière.
Ja, wel,
en dan, zelfs een paar stappen verder, dan was het weer, haalt ze de volgende stap. Hè? Ik weet, je hebt lang erover gedaan om de top 50 te halen, geloof ik.
Ja.
Je was toen met coach Karel Maas op Wimbledon en jullie hadden een naam daarvoor. Was dat niet Project 50 of zoiets?
Dat kan. Ja.
Ja,
ik heb met Karel, ik heb niet lang met Karel, maar dat was maar 6 weken, omdat ik eigenlijk met een trainer van VTV kwijt was, om het zo te zeggen. Dus dat was maar eigenlijk een 6 weken dat ik met Karel gewerkt heb gehad. Maar inderdaad, ik heb van het begin van mijn carrière wel met vallen en opstaan, heel lang. Ik denk zelfs tot mijn 26. Ik won dan inderdaad Wimbledon US Open bij de juniors. En dan eigenlijk mijn eerste profjaar, denk ik dat ik rond de 140 ben geraakt, zoiets. Wat dat eigenlijk op zich heel goed was. Maar dan heb ik een zware rugblessure gehad. En dan heb ik denk meer dan een jaar bijna aan de kant gelegen. En waar dat ook mijn carrière eigenlijk aan het zijde draadje ging. Dus omdat iedereen met die scans uitwees van daar kun je niet met topsport doen. Mijn tussenwielschijven die staan zo op elkaar. Noem maar op. Dus die zeiden ook van onmogelijk om topsport te doen. En dan werd er wel even met mijn rug tegen de muur gezet van ik ben 18. Ik ben juist wereldkampioen geworden bij de juniors. Ik ga wel een profcarrière uitbouwen, hoe dan ook. En dat is dan ook wel die koppigheid ergens dat je moet hebben van ik ga gewoon een oplossing vinden en ik ga er alles aan doen. Dat is voor mij ook wel een belangrijke geweest om te beseffen van... Ik ben altijd iemand dat vroeger ook veel op mijn talent geteerd heb. En dat ik wel heb moeten beseffen van oké, als ik nu echt wil terugkomen, ga ik er echt wel alles aan moeten doen en hard moeten werken. Maar ik heb eigenlijk tot mijn 26 met heel veel blessures gezeten. Maar ik denk ook dat dat persoonlijk was, omdat ik mijn lichaam ook nog niet goed kende. Dat ik zelf ook nog niet kon aanvoelen van oké, vandaag doe ik wat minder, want ik ben wat stijf. En eigenlijk vanaf als ik 26 was en mijn eigen weg buiten de federatie eigenlijk gezocht heb gehad, dat ik eigenlijk echt mijn eigen gevoel kon volgen. Wat ik nodig had elke dag en wat ik moest doen en niet moest doen. De laatste 10 jaar van mijn carrière ben ik niet meer gekwetst tot het ongelukkig ongeval in Abu Dhabi, waar ik mijn voet heb opgeslagen. Maar wat dan heel jammer was, want ik denk echt wel dat ik het laatste jaar er nog eens alles had kunnen uitpersen. En ik heb nooit zo scherp gestaan als eigenlijk 2 jaar geleden. Dus,
dat is wel een strafverhaal, vind ik. Hè? De eerste pakweg 8 jaar van je profcarrière veel blessures. En dan daarna, vanaf je 26, 27, geen blessures meer. Als je kijkt, je bent niet de grootste, heb je zelf gezegd. Je moet toch optornen tegen meisjes met heel veel power. Dan denk je, ik ga misschien een beetje forceren. Of ik ga last krijgen omdat ik op de tippen van mijn tenen moet tennissen. Mm-hmm. En toch heb je buiten dan Abu Dhabi, maar dat is eerder een ongeluk, heb je geen blessures opgelopen. Ik vind dat heel
Dat klopt. Straf. En ik denk het zwaarste voor mij is ook geweest, hetgeen dat mij echt deed beseffen van geniet gewoon als je op dat veld staat, is gewoon toen ik op mijn 26 ook mijn bloedklonters heb gekregen.
Ja.
Dat was...
Zitten we dan de periode 2012 ongeveer, het jaar voor Wimbledon. Ja. Hè? En toen ben je weggezakt uit de top 250 zelfs. En
260.
Geen steun meer van de federatie op dat moment. Mm-hmm. En dan begin je terug je eigen weg te zoeken. En dan ga je op je eentje naar Quebec jouw toernooi winnen.
Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Dus mijn bloedklonters die waren dan uit een reis. Toen ik terugkwam van Thailand, ik had de slaappilletje gepakt op de vlieger. Dus ik kwam thuis, ik had heel zwaar kuiten. Dan hebben wij onderzoeken moeten laten doen. En dan uiteindelijk met een beste kameraad zijn een padas, een vaatchirurg. En een van mijn beste vriendinnen die werkt ook op de spoed, dus die zei van zou dat toch eens niet laten nachecken, misschien heb je wel bloedklonters. Maar ik had zoiets van, ik leef gezond, ik rook niet, ik drink niet. Ik zeg, ik ga geen bloedklonters hebben. Hè. Maar ik vertrok de dag nadien naar Japan, voor de Fed Cup. Ja, als ik van u was, ik zou dat toch doen. Oké, afspraak gemaakt, ik in Hasselt, dat via Jesse. En met een scan te pakken. En dokter Van de Kerkhof zei direct van je hebt 5 bloedklonters in je kuit zitten, dus je moet nu direct naar spoed beneden. Uh, voor, bloedverdunners te laten zetten. En ik kon echt niet volgen. Ik zeg, ja, maar en hoe zit dat dan? Want ik zeg, ik vertrek morgen een Fed Cup naar Japan. Is een meisje, als jij morgen een vlieger pakt naar Japan, dan ga je er blauw uitkomen, dat weet je toch. En bij mij was dat echt zo van, wat zegt je nu? Je zei echt van, als je nu niet hier had geweest en je had vertrokken, dan had je het niet gehaald, zo simpel is het. Dan hadden die losgekomen en dan, ja. Dus dat was voor mij wel een hele zware klik in mijn kop van, waar zit ik mijn eigen druk in te maken van, ja, een tennismatch te verliezen. En dat heeft mij heel hard toen relativeren en dat heeft ook geleid tot het jaar nadien. Mm-hmm. Tot mijn titel in Quebec, mm-hmm. tot halve finale Wimbledon, vierde ronde.
Ik herinner het en ik heb misschien nogal eens gezegd tegen jou, toen jij dan die titel had gewonnen, zat je alleen op jouw hotelkamer, ja. En hebben we nog gebeld. En ik hoorde de emotie van, ik heb het hier op mijn eentje wel klaar gekregen, hè?
Ja, ik mag dat misschien niet zeggen, maar ergens was dat gewoon een beetje een fuck you vingers naar iedereen dat niet meer in mij geloofde. Want dat is wel erg. Ik heb die periode vanaf het moment met die bloedklonters, de problemen met de federatie, alles, heb ik niet heel veel mensen nog gehad die echt nog in mij geloofden. Iedereen had zoiets van, je bent 26, je staat 262ste. Wat zeg je nog aan het doen, bij wijze van spreken? En ja, dan inderdaad, Quebec, dat is ook nog een heel apart verhaal, want ja, je hebt dan de US Open 2012, waar Kim gestopt is. Dus het is allemaal toeval geweest. Maar we hebben ja, Kim de afscheid natuurlijk goed gevierd in New York, zal ik zeggen. Mijn voorbereiding op Quebec was niet wat het moest zijn. Ik speelde eerste ronde direct tegen Sibylkova, eerste reekshoofd. Die daar was met 4-5 man. En ik zat daar alleen van oké, ja, morgen spelen en misschien dan overmorgen naar huis. Maar overmorgen bleek dan toch een van mijn beste weken van mijn carrière te zijn.
Ja. Fantastisch verhaal.
Mooi.
Eigenlijk.
Ja. Mooi.
Ja, maar soms is het gewoon, des te minder dat je verwacht, des te beter gaat het. Als je niks verwacht, dan is het soms gewoon dat het komt.
Ja, maar de beste voorbereiding leidt niet altijd tot het beste resultaat. En omgekeerd kan het ook wel eens zijn. Hè? Ja. Maar dat heeft dan te maken met alles wat je ervoor al gedaan hebt.
Ja, tuurlijk. Dat is niet iets dat zomaar uit de lucht komt gevallen. Hè. Je moet natuurlijk wel werken voor resultaten te krijgen. Je gaat niet zomaar de vruchten plukken van niks te doen. Ja. Maar dat was gewoon niet verwacht. Het was gewoon van, oké, we gaan naar daar en we zien wel. Ja. En als je met die mentaliteit gaat, dan valt er ook gewoon ook al veel druk van jezelf af. Dat je normaal misschien zelf zou opleggen. En ik zeg het heel het verhaal met de bloedklonters. Het mij eigenlijk alles veel meer door relativeren. En van, oké, deze week verloren. Oké, dan gaan we volgende week naar een nieuw toernooi.
Sorry. Ik heb jou toen ook gebeld in Quebec. En ik hoorde ook een beetje eenzaamheid op de kamer. Is dat alleen op de kamer na je eerste WTA-titel? Uw mama was er niet bij.
Nee.
Dus ergens was het ook een beetje spijtig misschien. God. Dat je dat eigenlijk of zie je dat zo niet?
Nee, want voor mij is dat wel een bewijs dat je... Er zijn ook gewoon heel veel speelsters en zo die altijd iemand moeten bij hun hebben. En ik was ook degene die graag gewoon op mijn eentje is, op toernooi ging en mijn eigen ding kon doen. En ja, voor mij was dat gewoon een beetje een proef, om het zo te zeggen, van je hebt niet altijd iemand altijd nodig bij u om toch uw beste prestaties te kunnen leveren. Zolang als dat je jezelf goed voelt. Maar ik zit liever veel meer alleen op mijn kamer en mijn eigen goed voelen dan dat je iemand bijt waar je je zit op te irriteren. Want ja, wat meer waarheid dat dan? Dus.
Philippe, willen we ondertussen nog weten dat afscheid van Kim 2012 op de US Open. We hebben het goed gevierd. Willen we weten hoe heb je het gevierd?
Ja, gewoon.
Nu kan dat, hè.
Met een drankje en een drankje. Muziekje, hè. Ja.
Een drankje en een muziekje.
Ja. Ja.
Dat is redelijk sober, eigenlijk. Nou.
Dat is heel sober.
Oké, drankjes. Ja, ja.
Jullie hebben vaker en met meer drankjes gevierd.
Wij hadden meestal drank.
Drankjes.
Drank, ja. Oké, de liefde voor gras, uiteraard. Hè, want het jaar na 2012 was jouw beste jaar ooit. Uiteindelijk word je dan sportvrouw van het jaar. En heel veel te danken natuurlijk aan wat je gedaan had in Australië. Een achtste finale zeker. Mm-hmm. En dan weken later, maanden later. Ja, the story of your life, hè, in tennis.
Ja. Ja, inderdaad. De kwartfinale nog denk ik in Miami toen. En halve in Wimbledon en dan de titel. Finale eerst in 's-Hertogenbosch tegen Halep.
Rode draad.
Ja, inderdaad. En dan een halve finale, ja. Ja, dat is het beste jaar geweest, hè. Dat is heel duidelijk. Voor mij was dat ook wel heel fijn om dat mee te maken, uiteraard. Maar dat is een beetje een dubbel jaar geweest ook voor mij, omdat dan, in september ook nieuws moest vernemen dat mijn grootmoeder ernstig ziek was. Dus dat was allemaal van on top of the world, om het zo te zeggen, tot het diepste dal. Dus dat was wel moeilijk om die verschillende emoties te kunnen plaatsen. En op die moment interesseerde tennis mij ook niks meer.
Ja. Nou, begrijpelijk, hè?
Ja, absoluut. En dat is wat mensen vaak niet weten. Hè. Ze denken van, Kirsten beleeft het prachtigste jaar van haar carrière, maar je weet niet wat er achter de schermen gebeurt.
Ja.
En dat is vaak zo. Die gedachte heb ik vaak zo van, ziet spelers op de baan en die moeten elke week presteren en iedereen verwacht overwinningen en iedereen verwacht goede prestaties, maar je weet niet wat er in het privéleven gebeurt en dat ook een emotionele tol heeft op een mens en dat meepakken op de baan. Mm-hmm. En dat je daarvan van je af moet zetten. En daarom heb ik ook zo heel veel respect voor de grote kampioenen, Federer, Djokovic, Nadal, Serena Williams, die dat elke week weer kunnen en die verwachtingen kunnen inlossen. Terwijl dat ze misschien in hun gewoon leven, dat ze van alles aan hun hoofd hebben. Hè. Die kunnen die switch maken en er altijd staan. Dat is voor mij heel sterk.
Kon jij dat, het moment dat je op de baan stapte en zelf al had je muizenissen, toch zeggen van, oké, nu telt maar één ding, dat is die wedstrijd. Of pak je eigenlijk in jouw tenniszak ook jouw privébeslommeringen soms mee?
Ja, zeker. Ik ben ook altijd iemand geweest dat vanuit zijn buikgevoel die tennis dat gaat. Dus emoties en zo, dat hoort er ook allemaal bij. En dat was niet bij mij dat ik een klik kon omdraaien en zei, oké, nu ga ik mij op die match focussen en de bagage van mijn privéleven erbuiten, dat is voor straks. Dat is heel moeilijk. Dat was heel moeilijk voor mij. En ook gewoon omdat, voor mij was mijn grootmoeder ook niet zomaar iemand. Die had heel veel emotionele waarde voor mij. Dus dat was gewoon een serieuze klap op mijn kop dat ik kreeg toen op die moment. Maar ik ben, achteraf moet ik ook zeggen, ik ben heel dankbaar. Ze is wel bijvoorbeeld in Wimbledon erbij geweest in de halve finale. Ze is mee nog kunnen gaan naar de uitreiking van Sportvrouw van het jaar. Dus dat zijn wel momenten dat je wel enorm koestert. Maar ik zeg het vanaf het moment dat toen voorviel, dat ik wist van oké, ze is ziek en ze gaan niet meer genezen raken. Interesseert het tennis mij nog weinig.
Ja, en dat is, ik vind het heel interessant, dit, hè? Want jullie hebben het allebei meegemaakt. Jullie zijn jaar in jaar uit van het ene toernooi naar het andere gereisd. Maar het is heel, heel moeilijk om gewoon relaties op te bouwen, want alles staat in het teken van een carrière. Hè? Je bent nauwelijks thuis, je verliest het contact met jouw vrienden, met degene die je lief hebt. Dus hoe moeilijk is dat? Voor allebei eigenlijk, hè?
Ja, het is helemaal niet makkelijk om sociaal leven op te bouwen. En misschien nu nog misschien iets makkelijker dan vroeger, omdat je hebt meer telecom mogelijkheden.
Ja, ook al.
Maar dan neem je weg. Je moet toch altijd een menselijke interactie hebben om een relatie te laten standhouden of uit te bouwen. Mm-hmm. Dus maar een onnozel voorbeeld, maar mijn vrouw kwam bijvoorbeeld niet goed overeen met mijn coach. Dat zijn gewoon twee verschillende mensen.
Ja, maar ja.
En dat zijn dingen die op je wegen, die je meepakt op een baan en dat niet gemakkelijk is. Je brengt me na evenveel tijd of meer tijd met je coach mee door dan met je vrouw. En toch moet je daar ergens een evenwicht in vinden. Dat is maar een klein voorbeeld.
Het is wel frappant, hè?
Het is wel iets dat meetelt in de sportwereld.
Ik denk dat ook mijn grote geluk is geweest dat ik altijd wel in mijn carrière ervoor gezorgd heb gehad dat mijn familie en mijn vrienden dat die altijd wel op de eerste plek bleven komen en dat ik dat altijd blijven onderhouden. Ik denk dat er bij heel veel speelsters, als je dat nu ziet, ook zelfs bij de jeugd, van er is niks anders dat telt, alleen tennis. En ik denk als je dan ooit moet stoppen of gestopt als prof, dat je dan wel echt in een zwart gat terechtkomt. Dat je zoiets hebt van, En met wie ga ik volgend weekend eens iets doen? Of je snapt dat. Dus dat geluk heb ik wel gehad. En mijn beste vrienden, die hebben dat ook altijd begrepen. Er zijn ook vrienden die dat niet konden begrijpen. Van ja, je bent weg en dan zien we niet of dan horen we niet. Maar als je dan terug bent, dan willen we wel afspreken. Of je hebt er die dat snappen en je hebt er die dan minder goed snappen. Maar de, ja, mijn echte vriendschappen, die gaan al ja, 15, 20 jaar terug. En dat,
en dat zijn
wel...
de echte vriendschappen, want ja. Ik kan me ook best inbeelden. En dat zal jij in jouw topperiode ook wel hebben meegemaakt. Dat, ja, het is... Het is leuk om vriend te zijn van iemand die goed presteert, die een relatieve bekendheid heeft. Vriend om ja, ergens erbij te horen. Hè? Maar jij zegt van mijn vriendinnen, dat waren die van ja, eigenlijk toen ik nog een nobody was in het tennis.
Ja, het is dat. Ik denk dat dat gewoon ook de vriendschappen zijn waarvan dat je weet van... Die, willen, allee, die zijn niet bevriend met mij omwille van mijn bekendheid of omwille van dat ik halve finale gespeeld heb op Wimbledon of whatever, snapte. Dus die, ik denk dat je dat wel ook beseft van oké, okay, de echte vrienden die ik heb, die gaan al way back en die zullen er ook altijd zijn voor mij door dik en dun en dat heeft niks te maken met het feit dat ik goed tegen een balken heb kunnen kloppen.
Mm-hmm. Spelen voor België, je zei er net al iets even over Fed Cup, nu Billie Jean King Cup. Ja, je hebt, dat is ook eigenlijk wel... een continu geweest hè, in jouw carrière. Ja. 33 ontmoetingen gedurende 20 jaar gespeeld. Ja. Behoorlijk stevig.
Ja, inderdaad. Ik heb dat altijd heel graag gedaan. Fed Cup gespeeld, ik zeg het. Voor eigen land spelen en voor eigen publiek. Dat is iets wat ik in groep, in een team... Dat is altijd iets wat ik enorm naar uitkeek. En ja... 33 ontmoetingen, inderdaad, dat kan wel tellen. Ik zal ook nooit mijn eerste wedstrijd vergeten.
Ik ook niet.
In de Fed Cup. Oh, ik ben er nog van aan bekomen.
Ja. Moskou, in november ergens. Inderdaad. Het was al redelijk fris.
Ja, tegen Amerika moest
was jij er ook toen?
Nee, ik was daar niet bij, maar ja.
Ik was er toen bij.
Dat was 2003, denk ik.
Ja, je was 17.
Ja, ja dus tegen Megan Shaughnessy, die toen top 20 stond. En ja, Ivo van Aken had het vertrouwen in mij, van we gaan onze junior kampioen opstellen. Maar dat was, vanaf die moment was ik zo ontgoocheld in mezelf, omdat ik dan 9-7
in
mijn derde set verloor. Ja. Na 3 uur een half bijna spelen, denk ik, bij wijze van spreken. Dus dat was echt, ik was echt dood. Ik heb geschreeuwd dat ik nog nooit niet geschreeuwd had. Gewoon omdat ik zoiets had van, ik heb de ploeg in de steek gelaten. En ja, ik kon mijn eigen zelf dat hebben aan niet vergeven, bij wijze van spreken. Dat was voor mij toen het einde van de wereld. Maar daar is ook wel mijn liefde voor het land ontstaan, het voorste spelen voor eigen land.
Ontroostbaar op de bank.
Ja, ik heb daar nog foto's van. Ik zeg van, ja, dat is het dieptepunt geweest, denk ik, van Fed Cup bijna.
Mijn eerste match. Met een dieptepunt.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus dat kan alleen maar beter gaan.
Ja, en dat tot Canada begin dit jaar. Hè. Op was het april zeker. Hè? Ja. En nu assistant coach, daar gaan we het nog over hebben. Nog één ding over wat geweest is. Rio en de Olympische Spelen. Ik denk dat die overwinning op centercourt tegen Venus Williams echt wel een aparte plaats krijgt. Hè?
Jawel, sowieso. Die staat sowieso in de top 3 van mijn schoonste overwinningen. Ik denk, de mooiste voor mij persoonlijk, op persoonlijk vlak, ja, dat steek ik fit toch aan in de kwartfinale. Vol centercourt, full house met het dek dicht. Ja, daar kan niks aan tippen. Maar ik denk, ja, op top 2 zou dat wel, denk ik, Rio zijn tegen Venus Williams. Vooral omdat die Brazilianen, die waren ook in het begin, ja, wie ben ik? Ik ben een nobody, hè. En, in hun ogen, tegen Venus Williams, dus dat was een beetje David tegen Goliath. Dus iedereen in het begin voor Venus aan het supporteren en er kwamen dan wel wat bellen gezien van de andere sporten en zo, maar dan begon dat echt, begon ik mijn spel te spelen, om het zo te zeggen. En, ja, met een slice en dit en dat, ja.
En Venus was toen ook nog Venus.
Ja, voilà. Dus dat was het ook wel van... Dat was toen... Allee, met alle respect, maar als je nu Venus loot, is dat gewoon een goede loting tegenover toen. Was dat nog wel echt de kampioene dat ze toen was. Dus daarom dat voor mij ook zo hoog staat aangeschreven. En je voelde gewoon dat publiek kantelen van die Brazilianen. Omdat die begonnen te appreciëren, de manier waarop dat ik speelde. Nou, dan net gaan dit en dat. Dus, en ja, dat was toen een enorme toffe sfeer ook daar. Als één moment te kaderen. 3:13, ik zal het nooit vergeten.
Mag je nog één ding zeggen over Kirsten en haar persoonlijke carrière? Volgens mij is Kirsten de laatste echte grasspeelster. Ooit.
Ooit.
Ja, nee, maar ik ben, bijvoorbeeld voor meer een deel van de tennissers is op gras komen, is even aanpassen, lager zitten, bal sneller raken. En dat vergt heel wat aanpassingsvermogen. En Kirsten kwam op een grasbaan en dat plaatje paste altijd. Hè. Dat werkte, dat was vanaf bal 1, daar moest je over, niet over nadenken. Uw spel kwam samen eigenlijk op gras. Hè.
Ja.
De service, de slice, de handen, de volleys, de laag zitten, alles.
Ja, inderdaad. Dat was voor mij altijd thuiskomen. En ik denk dat tot als ik gestopt ben met enkelspel vorig jaar, was dat ook gewoon... ik speelde... Ik weet nog dat ik was toen eigenlijk een beetje al aan het afbouwen, zal ik zeggen. Maar dan op Rosmalen speelde ik een oefensetje nog tegen Bensies, die toen 15 in de wereld stond. En dan was dat 7-6 en zo. Dus ik voelde echt nog wel van... Ik kan nog wel altijd iets op tafel leggen. En ik heb toen nog heel schoon resultaten gehaald ook. Hè. En mijn Eastbourne en nog van Elise te kunnen winnen en zo. Maar, maar als dat ergens voor mij was van... Ik kan iedereen aan, om het zo te zeggen. Waar dat mijn vertrouwen 100% was, was dat wel uiteraard op gras.
Ja. Snelle vragenronde.
Snelle vragenronde.
Ah, ja.
Dan zullen we dat snel doen.
Maak ik snel van mijn thee drinken?
Met melk.
Met melk. Thee met melk.
Ja, dat hoort een beetje in de Britse traditie waarschijnlijk, hè?
Ja.
Pims of aardbeien?
Bon, eerste vraag, Kirsten. Wie is de beste speelster waar je tegen gespeeld hebt?
Serena Williams.
Ja. Beste vriendin op het circuit?
Dat was voor mij Kim, totdat ze gestopt is. Ik kwam ook heel goed overeen met Ivanovic, maar ik mag niet uitgebreid antwoorden.
Ja, doe maar. Tegen hoeveel top 10 speelsters heb je gespeeld in een keer?
Oh, God. Die toen in de top 10 stonden of die erin gestaan hebben. En
nee, die op het moment van de wedstrijd.
Op het moment van de wedstrijd. 22.
35.
Wow.
Hoeveel wedstrijden gewonnen daarvan?
Wacht, hè. 7.
5. Sorry.
Oké. Niet slecht.
Wat is het meest hilarische dat je al hebt meegemaakt op een tennisbaan?
Het meest hilarische op een tennisbaan.
Ja, of het vreemdste. Of,
Miljaar. Oh, dat er een kat of zo op het plein kwam gelopen. Zoiets waarschijnlijk. Ja. Dat gebeurt niet elke week. Nee. Ja.
Wat is jouw vreemdste bijgeloof of ritueel? Of wat was je vreemdste bijgeloof?
Goh. Ik pak altijd 3 ballen. En diegene die het pluizigste is, die doe ik weg.
Dat is niet zo heel
die ging dan minder. Ja, nee, maar ja, dat is ja. Een echt ritueel. Dat ik zeg van, dat is nou wel heel raar. Dat had ik niet eigenlijk, nee? Denk ik.
Oké.
Okay. Nee.
Ook nooit iets? Ja, ik wil niet tussenkomen. Nee.
Wat is de zwaarste verkeersboete die je al gehad hebt? mogen jouw ouders dat weten?
Die mogen dat weten. Ik was toen... ik heb die boete nooit niet aangekregen, maar toen ik met mijn fiets over de grens was gereden met de corona, was €250, maar ik heb ze wel nooit niet aangehad. Maar ja, waarschijnlijk snelheidsovertreding en boete van €150 misschien of zo, okay. Denk ik.
Had je een red flame kunnen worden, kunnen zijn?
Dat is een moeilijke.
Voor wie het niet volgt, voetbal, hè?
Inderdaad.
Ja, ja.
Ik heb met Kirsten voetbald en ze kan echt wel heel goed voetballen.
Ja, ik denk, als ik me dat misschien op toe had gelegd en echt... dan had die kans er misschien wel ingezeten, ja. Omdat ik wel altijd iemand geweest ben, als ik een doel heb, dan ga ik er ook wel echt voor. Maar we zullen het nooit weten.
Je bent een dierenliefhebster.
Ja.
Weet je nog welk dier de naam Suzy had? En die toch wel een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw carrière.
Suzy.
Dat was je hebt rond 2009 foto's gemaakt met de fotograaf Henk Kouwenberg.
Henk van Kouwenberg.
Henk van Kouwenberg. Ja. En het waren zo'n beetje pikante foto's.
Ah, met die olifant.
En Suzy was de olifant.
God, ik
je had alleen... Je was naakt en de sleur van de olifant was strategisch geplaatst.
Inderdaad. Ja.
Oké. Okay.
Goede
vragenronde.
Ja, de olifant. Ja.
De laatste vraag. Wat is de strafste afterparty in je carrière?
De strafste afterparty uit mijn carrière.
Ik kom nu niet af met het afscheid van Kim.
Geen drankje, een hapje, het mag je iets mee zijn.
De grilligste afterparty. Zoveel, ja. Ja, maar ja, zo na een overwinning in de Fed Cup en zo, ja, tot 's morgens gaan vieren als je een beslissende dubbel hebt en zo. En ja, vorig jaar mijn afscheid na Wimbledon, dat was ook wel een stevige. Ja, kijk, kan nog wel even verder gaan. Zo. Ja, dat hoort erbij. Af en toe is... Ja,
ontlading.
Ja,
ontlading.
Ja, zo denk ik ook al.
Heel hard nodig, ja?
Voor mij persoonlijk, ik had dat wel nodig. Ik ben nooit niet iemand geweest dat... hoe zal ik zeggen? Eten, trainen, slapen. Eten, trainen, slapen. Ik at ook wel eens graag iets en ik drink al eens graag een glas rode wijn of dit of dat. En dat is niet iets dat ik voelde van oké, dat gaat met een tennis niet helpen of beïnvloeden. Ja. Integendeel, mentaal welzijn is ook belangrijk. Ja. Ja.
Maar ik weet nog wel, en Philippe heeft dat ook toegegeven al in een podcast, dat hij na een overwinning in de Davis Cup, dat ze begot niet wisten waar ze waren en dat ze, ja...
Andere tijden,
Dirk. Andere tijden. Maar je hebt nooit de behoefte gehad of je hebt altijd je limieten gezet van oké, ik wil mezelf niet verliezen. In een moment van ontlading.
De echte zware momenten dat ik dan soms... Eén, die weet ik niet meer, maar twee, dat had gewoon ook niks met tennis te maken op die moment.
Ah, okay,
dus dat was geen afterparty van... na Wimbledon 2013, dus denk ik, Werchter goed gaan vieren met pintjes en een paar pintjes te veel en zo. En dat ik zeg van... Maar echt blackouts, dat gebeurt niet dat bij mij.
Nee.
Okay. Terwijl ik, ja, goed zijn geschoten, dat overkomt iedereen, maar zo echt blackout.
Oké.
Nou.
Het nieuwe leven, de toekomst. Ja, je bent er misschien eigenlijk al ingerold, hè?
Mm-hmm. Ja, ergens wel. Hè. Ik denk dat ik voor mezelf ook nog altijd wel een beetje aan het afwachten ben van oké, wat wil ik doen? Of wil ik een beetje afwisseling? Of wil ik... Maar ik ben van begin dit jaar eigenlijk ook al wel een beetje in een nieuwe rol gestapt. Zijnde ook als assistentcoach van Fed Cup. Zijnde ook als mentorbegeleiding dat je dan hebt gehad voor Carolina Muchova. Dat ligt mij enorm. Kijk, ik ben altijd iemand geweest in de voorbije jaren ook. Als Alison van Uitvank of Isaline of zo mij eens vroeg van zeg, kun je eens niet mee op toernooi? Toen ik bijvoorbeeld gekwetst was met mijn enkel, ben ik ook mee met Isaline eens een week op toernooi geweest naar Praag. Of Ali geholpen gehad in Dubai en Doha en zo. Dus ja, dat is heel fijn. En ik ben blij dat ik daar wel voel dat ik dat graag doe en dat iets is. Ja, ik ben een gever op dat vlak en ik maak ook graag mensen of speelsters beter. Ja.
Mm-hmm. Maar mogen we weten hoe jouw rol was bij Carolina Muchova tijdens Roland Garros? Ze heeft de finale gehaald. Ja. Zij heeft een coach en jij was daar een beetje adviseur, mentor bij.
Ja.
En hoe moeten wij ons voorstellen? Wat zeg je dan tijdens de training? Tijdens de volgende match?
Dat hangt er echt puur vanaf in welke momenten. Dus ik had de afspraak was eigenlijk van oké, in januari is die vraag gekomen naar mij toe in Melbourne. Want zeg, zie je dat niet zitten hè, om een beetje uw ervaring en zo mee te geven. En ik zeg, ja, tuurlijk. Ik zeg, maar ik ga geen extra weken nog reizen buiten de toernooi dat ik zelf nog ga dubbelspelen. En mijn rol, dat hing er echt vanaf welk toernooi dat was. In Indian Wells bijvoorbeeld heb ik de voorbereidingsweek eigenlijk, de trainingen en zo, meegedaan die had met haar. Het tactische, gelijk dat ik zeg, van een beetje structuur creëren, dat was heel uiteenlopend. Dus, maar ja, als je dan ziet natuurlijk de progressie dat ze gemaakt had gehad, en dan uiteindelijk, ja, om er echt nog niet in te zitten in het circuit en toch al zelf in een box op de finale van de Grand Slam te kunnen zitten. Ja, dat is een droom van elke coach. En dus dat was wel echt de kers op de taart. Maar dat varieerde echt. Dus ene moment, als je bijvoorbeeld half finale tegen Sabalenka speelt op Roland Garros, ik weet zelf ook wel wat dat was om half finale in de Grand Slam te moeten spelen. En dat was dat bij mij, moest je niet afkomen van oké, je moet dit en dit en dit doen vandaag. Had ik liever van oké, we gaan een koffieke drinken en je zorgt gewoon dat je mentaal kunt ontspannen. Want er komt al zoveel druk bij zien van buitenaf. Dus je moet dat gewoon, vind ik, als coach zijn of mentor zijn of whatever, moet je dat gewoon goed kunnen aanvoelen. Oké, wat heeft je speler nu iets meer nodig dan dat? Dat kan op momenten kan dat zijn dat meer gaat echt op het tactische. En andere momenten gaat dat gewoon meer op van de druk afpakken en gewoon een beetje te ontspannen. Of dat alles in orde is. Van raketten, van dit. Dus je moet gewoon zorgen dat de speler zich alleen op die bal moet concentreren. En dat voor de rest, alles in orde is daar rond. Ja. Ja.
En dat ze met de best mogelijke mindset op de baan komt.
Ja. Ja, voilà.
Zoals je zei, is dat soms ontspannend of soms misschien een beetje pushend of wat extra motivatie geeft. Ja.
En is het dan niet moeilijk om de twee rollen af te bakenen? Want ze had haar coach, jij komt er dan bij als adviseur. Mm-hmm. Van, ja, welke houding neem je ook aan op dat moment? Hè? Als jij dan adviseur bent, maar er is wel een coach die ook wil zeggen hoe het tactisch moet, mm-hmm. hoe het moet zitten met de raketten, wat weet ik het allemaal. Hè? Dus de rolverdeling moet heel duidelijk zijn.
Ja, inderdaad. En dat, is, ja, dat was soms wel een beetje zoeken. Want ze is met die andere travelcoach die meeging met haar, daar is ze mee gestopt naar Miami. Dus ja, omdat dat gewoon ook op den duur was, inderdaad. Van, ja, je begon, of zij begon zich te irriteren gewoon aan andere kleine dingen die eigenlijk niks te maken hadden met tennis. Dus soms is het gewoon, ja, je moet inderdaad, als je een speelster begeleidt en je doet dat met tweeën, of er is, je komt een externe bij, mag je een andere niet het gevoel hebben van, oh, die pakt er iemand bij, die, of Kirsten is er nu bij, die is hier voor mijn job af te pakken. Terwijl dat er op die moment, en ik denk dat er gewoon soms ja, heel veel vrevel is op dat vlak van, ja, zij komt het hier even zeggen om het zo te zeggen, terwijl dat Carolina zich goed moet voelen. En hij moet zijn ego aan de kant zetten en op die moment gewoon zeggen van, oké, wij gaan samen zitten, wij doen de tactische voorbereiding, zitten we daar op dat vlak op dezelfde lijn. Dan deed hij de bespreking bijvoorbeeld met haar, maar soms voelde dat gewoon dat moeilijk was, omdat hij zoiets had van, ja, Kirsten gaat binnenkort stoppen en die gaat dan mijn job afpakken en dit en dat. Dus dat is een dunne lijn. Ja. Ja, je voelde gewoon ook op momenten dat, ja, als je coach dat niet wilt overleggen met u of wel, heb ik ook gewoon gezegd ja, tegen haar, dat ik zeg van, ja, oké, okay, zie, deze is mijn tactische plan, je doet ermee wat je wilt. En dan is ook wel naar Miami gezegd had van, ja, goed, er moet wel een soort vertrouwensband zijn en echt als team samenwerken en niet tegen elkaar bij wijze van spreken. Dat was niet de reden waarom dat ze ermee gestopt. Dus ik zeg het, dat was ervoor al dat het een paar externe factoren waren. Maar ja, goed, het is een heel, heel tof project geweest. En ik had ook gezegd dat ik dat kon doen tot als ik zelf stopte in Wimbledon. Omdat ik dan zelf ook nog niet wist, wat wil ik nog, wat ga ik nog doen, hoeveel ga ik nog reizen of wil ik nog reizen. En dus nu, zullen we wel zien naar de toekomst toe. En ik ben ook qua met Scheus en Krautschik aan het werken. Dubbelteam. En ik vertrek dan ook naar de Masters nu. Dus dat zijn ook wel toffe vooruitzichten.
Mm-hmm. Mukhova is iemand die qua tennis misschien nog het dichtste bij jou aanloopt.
Ah, ja.
Dan vraag ik me af, kan jij ook advies geven of coach zijn van, zeg maar iets, Elise Mertens? Iemand met een heel ander tennis of zelf een hardhitster zoals Sabalenka? Kan je daar ook voor een meerwaarde zorgen, denk je?
Ik denk, ja, op het vlak gelijk als je zegt van mijn Mukhova, ja goed, dat is gewoon losse mijn een bollenwinkel, om het zo te zeggen. Ja. Dat is een speelster met heel veel touch, die slice graag, die komt graag naar het net. Dus op het vlak van het tactische bij haar bij te brengen, was dat makkelijk, omdat je aan haar gewoon ook alles kunt vragen. Als je vraagt van oké, leg nu die slice halverwege naar de zijtee, want dat is een korte bal, dan moet een tegenstander eronder komen en dan kun jij de volgende bal aanpakken, zo van die dingen. Aan haar kun je alles vragen wat je wilt. Als je met iemand anders gaat werken, ja, dan verkleint dat misschien wel wat. En ik denk wel dat ik kan zeggen dat Carolina iemand is met het grootste aantal wapens, zal ik zeggen. Op het circuit, of toch een van de. En als je met iemand anders gaat werken, moeten die haar wapens ook weer gaan uitspelen. Maar ik denk dat je gewoon moet zelf als coach je kunnen aanpassen aan de speler. Maar ik ga niet vragen aan een Sabalenka, vanaf nu ga je 5 slices achtereen spelen. Dat zou een beetje absurd zijn, want dat is niet haar sterkte. Haar sterkte is juist van je power te kunnen zetten en een tegenstrever onder druk te kunnen zetten. Dus dat is... Maar ik denk wel dat je gewoon, als je een goede coach hebt, dat je daar wel moet in kunnen aanpassen. En de sterktes van die speler moet kunnen uitwerken. En de zwaktes een beetje ondersteunen. Maar dat, ik denk wel dat zou kunnen.
Mm-hmm. Ja. En zou jij nu bijvoorbeeld, Philippe heeft het over een Elise Mertens, zou jij haar toch net iets creatiever kunnen maken? Want we zien Elise heeft nu recent toernooi in Monastir gewonnen, dus ze blijft wel bevestigen. Mm-hmm. Maar zou jij haar, ze is 27, zou jij haar nog dingen kunnen bijbrengen waardoor ze nog meer succes heeft?
Oh, dat is moeilijk om te zeggen. Ik weet ook niet de insight wat Elise nog wilt in haar carrière en zo, of hoe dat zij haar spel nog wilt ontwikkelen en zo, snapte. Ik denk dat het wel duidelijk is dat bijvoorbeeld Tenerife naar mijn gevoel toe soms wel eens wat assertiever kan zijn en wat meer naar het net kan komen en een beetje van die defense naar die offense iets meer zou kunnen brengen. En omdat ze gewoon ook heel goed is aan het net en dat ze daar die punten zelf gaan zoeken, dat dat misschien nog wel extra erbij en zo kan gebracht worden. Maar nou, wie ben ik om te zeggen wat Elise moet doen? Dus,
je bent assistentscoach van de Fed Cup, van de Billie Jean King Cup, maar Elise doet niet mee.
Nee. Ja, voilà.
Dus nu zal het niet lukken.
Nee, de volgende keer dan.
Ja, dus maar dat is dan ook weer het fijne bijvoorbeeld, hè, in de Billie Jean King Cup.
Daar kijk je naar uit, hè?
Ja, tuurlijk. Dat is heel fijn. Ik zeg het, ik heb dat zelf altijd heel graag gedaan, maar het is ook gewoon heel fijn om met verschillende karakters te kunnen werken in één week tijd en met verschillende speelstijlen. En ja, dat is gewoon tof om te doen, omdat we dan het er net hadden van, kun je dat u aanpassen aan speelsters? In Fed Cup moet je, hè. Je hebt 4 of 5 speelsters waar dat je eigen moet aanpassen en je eigen ding proberen toe te passen. Ook, hè. Dus,
ja. Mag ik even advocaat van duivel spelen?
Ja.
4 meisjes of vrouwen in een groep is vaak moeilijker om daar een team van te maken. Mm-hmm. Omdat er meer emoties, een beetje naijver speelt soms. Mm-hmm. Heb je dat ook ondervonden? Of hoe sta je daar tegenover?
In team bedoelen van...
Gelijk, ja, in Fed Cup, om echt het groepsgevoel ervan te maken.
Ik denk dat op zich ons ploeg eigenlijk goed overeenkomt. Dat er niet echt onderlinge vrevel is of zo. Integendeel, ik denk dat de meisjes... Allee, of ik kan alleen voor mezelf spreken. Met iedereen dat ik heb gespeeld gehad over 20 jaar tijd. Ja, dat waren wel een paar generaties. Ik heb er verschillende. En ik moet zeggen dat dat altijd heel goed is verlopen. Ja, omdat altijd wel de neuzen in dezelfde richting stonden. En dat we gewoon allemaal gingen voor hetzelfde doel. Voor die 3 punten op zondag. Wat dat niet wil zeggen dat je allemaal een ander karakter hebt. Hè. Dat is iets anders. En misschien kom je met de ene wel wat beter overeen dan met de andere. Maar om nu echt te zeggen van oké, elkaar er niet kunnen uitstaan of geen goede morgen zeggen of whatever. Dat, in tegendeel, we gingen dikwijls samen eten ook en zo, als we samen waren op toernooien. Dus nee.
Oké. Okay.
Ja. En met Wim Fuset, ja, jullie overleggen eigenlijk al voordat jullie samenkomen?
Ja, we hebben nu ook de afgelopen weken al regelmatig gebeld gehad voor een paar praktische dingen af te spreken of wat vragen langs Wim zijn kant, omdat je ook wel zoiets hebt van, ja, je hebt er 20 jaar in gezeten, dus het rijlen en het zeilen binnen het team en zo.
Ja, jij kent het team uiteindelijk beter dan Wim het team kent,
ja.
Hè?
Ja, ik denk dat ook wel een beetje mijn meerwaarde is, hè, richting de speelsters die er nu ook zijn, dat ik... Iedereen zijn karakter ook goed kent. Iedereen ook weet een beetje qua aanpak op en naast de baan. Maar ik heb heel veel contact met Wim sowieso nu al. Ook al is Bas binnen 2 weken. Over alles. Hè. Ali die terug wat last het gehad van de rug. Oké, hopelijk komt het allemaal in orde en zo. Maar je moet wel verschillende situaties rekening mee houden.
Ja, we hebben een dilemma elke keer. Philippe, dilemma.
Ja,
we zijn bijna einde jaar, maar eigenlijk wordt er gespeeld vanaf de eerste week van januari. Ik heb gekeken naar de kalender van de WTA en je kunt nog een $125.000 spelen tot de 3e week van december.
Mm-hmm. Ja. En de week daarna begint het in Australië.
En dan begint het in Australië. Ja. Dus, ja,
dus het dilemma ligt voor de hand. Is het seizoen te lang? Dat is een discussie die in mijn tijd al werd gevoerd, dus in de middeleeuwen. Mm-hmm. En ondertussen is het seizoen nog altijd even lang. En er is elk jaar over gezegd, ja, maar we moeten er iets aan doen. Hè, want spelers krijgen meer en meer blessures, ze hebben geen tijd meer om te recupereren, ze hebben geen tijd meer om te trainen, zelfs niet in de winter. Ja. Gewoon een paar 2 weken rusten en daarna moeten ze al terug naar Australië vertrekken. Ja. Moet daar paal en perk aan gesteld worden? Moet er minder toernooien komen? De kalender gebalder maken? Mm-hmm. En een rustperiode inlassen en zorgen dat iedereen fit aan de start komt?
Duidelijk en in uitroeptekens ja. Dat is iets wat iedereen inderdaad al heel, heel lang aan het zeggen is. En het seizoen wordt alsmaar langer, om het zo te zeggen. Gelijk dat je zegt, je kunt eigenlijk het hele jaar doorspelen. Wat dat er ook nog eens bij komt, ikzelf, als ik nog speelde, had ik het gevoel na US Open van... Het mag gaan stoppen het seizoen. Maar het voordeel dat toen was wel van oké, de toernooi dat wij toen nog speelden was Luxemburg, Linz. Dat was allemaal in de buurt. Maar nu, die kalender, dat is ook te zot voor woorden. Je moet Over een paar weken terug zaten de speelsters in Guadalajara te spelen in Mexico. Toen was het in Azië te doen. En nu zijn de finals dus terug in Mexico. Dus je moet... Allee.
En de week daarna is dan Fed Cup.
Dat en de week nadien, voilà. Dan moeten ze naar Sevilla vliegen om Fed Cup gaan te spelen. Dat is gewoon...
Qua ecologische voetafdruk.
Ja, oké, maar er wordt met andere woorden ook gewoon niet geluisterd naar de speelsters. Niks want nog. Dit is toch de vraag van, alsjeblieft, maak hem lichter.
Ja, maar ja, het enige...
Jullie hebben geen stem.
Als ik dat zo zie, ik ben ook dikwijls gevraagd, gaat voor mij zo in het spelerscomité en zo te zitten voor op te komen voor de speelsters en dit en dat. Ik heb dat nooit gedaan, omdat ik gewoon zoiets had van, er is nog nooit iets veranderd. Gelijk hetzelfde discussie over de ballen. Iedereen zit te klagen, waarom spelen wij altijd met een andere bal elke week opnieuw? En dan verschieten ervan dat er polsblessures komen of schoudersblessures. Sorry, maar dat zijn zo van die dingen. Dat is niet nu pas dat die gesprekken aan de gang zijn. We zeggen dat al 20 jaar. Van in het begin, van waarom zitten wij elke week met een andere bal te spelen? En nu, ik zeg het, nu wordt het alleen nog maar zotter met alles na US Open. Azië, Mexico, terug naar Azië.
Mag ik ook een lans breken voor de overkoepelende organisaties zoals WTA en ATP? Het feit dat de spelers ook niet altijd luisteren. Als het seizoen gedaan is, dan gaan ze vaak nog exhibitiematchen of exhibitietoernooien spelen in Zuid-Amerika of een uithoek van de wereld, omdat ze daar veel geld voor krijgen. Ja. En het is ergens begrijpelijk dat ze kiezen voor die economische realiteit. Maar langs de andere kant kan je dan niet aan de ene kant klagen dat het seizoen te lang is en langs de andere kant toch ook nog exhibities gaan spelen. Dus ja,
dat is waar, maar je moet wel, vind ik, ergens ook wel beseffen van... Als je toernooi gaat spelen, daar zijn punten te rapen. Dus als jij een week geen toernooi speelt en iemand anders speelt dat wel, kan je wel punten pakken en jij niet. En een exhibitie is uiteindelijk nog inderdaad een eigen keus. En een exhibitie, hoe dat je het ook draait of keert, dat is nooit niet even intensief of even belastend als gewoon een toernooi aan te spelen. Hè. Ja. Wat dat niet wegneemt natuurlijk, dat als je inderdaad een tournee in Zuid-Amerika gaat doen, à la Rafa met Ruud, denk ik dat het was.
Ja,
denk ik,
vorig jaar.
Ja, dat is hun keuze. Hè. En ja, je kunt dat niet veroordelen. Maar ja, Rafa heeft natuurlijk dan ook weer de keuze van zijn seizoen gewoon te pikken naar de toernooitjes dat hij wilt.
Ja. En nog iets, als je in een bedrijf werkt en er wordt niet naar jou geluisterd, ja, dat is echt de vakband. Oké, we gaan staken. Maar... Ja, ze staken. Ja, je snijdt in je eigen vuil.
Ja. Nee, inderdaad, dat gaat nooit niet gebeuren.
We spelen niet met die ballen.
Ja.
Nee, oké. We spelen dat er nooit niet. We komen gewoon niet aan de start. Maar nee, we zijn een boze.
Dat zou misschien eens niet slecht zijn, denk ik, om dat te doen. Maar dat gaat nooit niet gebeuren. Want iedereen uiteindelijk speelt toch. En dat is hetzelfde met... eigenlijk toen met corona ook even, hè, van ja, we gaan niet spelen, want hij strekt op niks. En dit en als puntje bij paaltje komt, speelt iedereen. Allee, dat is gewoon zo. En voor mij, dat seizoen is gewoon, zet gewoon een stop na Wimbledon. 4 weken, nergens geen 1 toernooi. En dan ga je tegemoet komen aan de vraag van de spelers. En ga je denken aan het lichaam van de spelers. En oké, dan heb je misschien nog een goede tweede helft van het seizoen, dat je ook fysiek en mentaal goed kunt dragen. Maar als je nu ziet wie dat er allemaal in de lappenmand ligt, na je eens open, om, 1 de ballen, 2 alle prijzen. Allee, je zegt geen robots, hè. Dat zijn...
Nog 2 zaken. Er is wel degelijk een spelersvakbond. Hè?
Ja, tuurlijk.
PTPA,
ja,
geloof ik, van Novak Djokovic. Ja. Ik denk dat Kim Kleisters nu ook een soort van adviserende rollen heeft zelfs. Ja. Dus daar zijn ze mee bezig, maar die heeft nog niet echt veel...
Ook al omdat een aantal grotere namen er niet toe willen toetreden.
Djokovic natuurlijk.
Ja, Djokovic
wel.
Er beweegt wel iets.
Ja.
En een tweede feit dat ik gehoord heb ondertussen is dat bij de ATP gaan ze wel degelijk het seizoen, zijn ze van plan om het seizoen gebalder te maken en heel wat kleinere toernooitjes af te stoten en ze gaan ze proberen voor meer kwaliteit te gaan. Het zal misschien nog wel enkele jaren duren, maar daar kiezen ze toch voor. Ze hebben gezien dat het wel nodig is.
Ja.
En dat er te veel onfitte spelers aan de start komen, omdat ze gewoon geen tijd krijgen om te rusten in de winter.
Ja.
We zijn vorige keer begonnen met vragen van de luisteraar. En nu, ja, Filip, het aanbod is gigantisch eigenlijk.
Ja,
want er wordt heel veel gereageerd. Dus eigenlijk zouden we al een podcast kunnen vullen met alleen maar de vragen van de luisteraar. Maar wat heb je eruit gepikt?
Wel, er zijn heel wat vragen die ondertussen al wel beantwoord zijn door Kirsten tijdens dit uur. Maar ik heb hier een vraag van de Roos en die wil weten hoe oud dat je was toen je je eerste wedstrijd speelde.
Eerste profwedstrijd of eerste match?
Gewoon eerste match, zou ik zeggen.
Een jaar of 5, 6, denk ik. Okay. Ja, ik denk zoiets.
Ja, was er redelijk vroeg bij, dus.
Mini-tennis, hè? Mini-tennis, ja.
Ik zie dat je een trui aan hebt van Flipper. Ja. Sylvie wil weten van waar die bijnaam komt, eigenlijk.
Met een bijnaam? Ja, dat is de evidentie zelf, hè. Met een achternaam. Flipkes. En van kleins af aan zijn ze eigenlijk mij al Flipper beginnen noemen. Echt al van 6, 7-jarige. Ja. Dus ja, van mijn achternaam.
En op het circuit noemen ze je ook soms zo?
Ja, ook, ja.
Maar het is ook het speels, hè? Flipper.
Ja, dus ik denk dat het allemaal wel wat toepasselijk is.
Ja, het is een goeie.
En ik ben dolfijn, dus...
Die moeten we onthouden, die moeten we eruit halen. Dat is voor de social media. Ik ben dolfijn.
Cas wil weten wie je beste dubbelpartner was. Huh?
Met een beste dubbelpartner. Dan denk ik dat ik moet zeggen, ja, Larsson of Sorribes heb ik allebei goed mee gespeeld gehad. Ja, ik heb natuurlijk ook met Kim en zo gespeeld gehad en dat is natuurlijk de beste partner dat je kunt hebben. Maar waar ik mijn beste resultaten mee heb gehaald, dan moet ik zeggen Larsson, omdat ik daar halve finale Roland-Garros mee gespeeld heb gehad. En ja, met Sorribes ook een paar keer een kwart in de Grand Slams, maar dus ja, Larsson dan.
Een iets minder leuke vraag, maar er stond ook geen exacte naam bij. Wat was het ergste moment in je carrière?
Het ergste moment in mijn carrière? Ik denk de periode met mijn bloedklonters, dat wel een hele, hele diepe was. Ik denk die periode. Ja. Ja, en dan, ja. Die periode voor mij, privé.
En dan heb ik tot slot nog een redelijk duidelijke vraag van Marlies Tuinstra. En die heeft in Rosmalen 2014 is die met jou op de foto gegaan. En die vraagt, je hebt toen beloofd om met mij ooit te dubbelen. Wanneer gaat dat door?
Oei.
Dat is een moeilijke.
Vervalt zo een aanbod niet na twee jaar.
Ik heb de foto zelfs van het meisje toen, die ondertussen...
Beloofd om te dubbelen.
Een jonge vrouw zal zijn, als ik die niet terugvind. Ja.
Ja. Die gaat jou pakken op jouw woord, hè?
Dat is, is zo'n aanbod niet geldig, 2 jaar of zo? Mijn vervaldatum. Oh god. Zo schattig. Ja. Ah ja, voilà, dan... Bij deze moeten we dat inplannen, Marlies.
Voilà.
Dat was het, Dirk.
Dat was het. Oké, dan gaan we afronden, want ik denk dat we dat uur al ruim voorbij zijn. Kirsten, je bent 37. Als je dat in een paar zinnen moet samenvatten, wat heeft het tennis jou gebracht? Want het is 30 jaar deel van jouw leven. Wat heeft het jou gebracht?
Goh, heel veel... rijkdom in de zin van de wereld te kunnen zien, van heel veel mensen te leren kennen, van gewoon iemand te zijn die het kunnen doen wat ze graag deed als kleine snotter eigenlijk. En dus ja, tennis, ik ben tennis heel dankbaar, want het heeft mij enorm veel geleerd. Heel veel doorzettingsvermogen gegeven, heel veel... Ja, doen inzien, heel veel mensenkennis kunnen opdoen. Heel veel bijgebracht. Ja.
En de ambitie, ja, die is duidelijk, hè, denk ik nu, voor wat komt.
Ja, ik denk dat, ik zeg het, ik zit nog zelf een beetje in de modus van, ja, we zien wel wat er op pad komt en wat ik echt graag doe. En op deze moment hou ik wel gewoon van die afwisseling, van wel als travel coach mee te gaan. Ik zeg het, met Schuurs en Krautschik, die hebben een topjaar gehad. Die gaan nu naar we gaan nu naar de Masters, naar Cancun. De week nadien is het Fed Cup, Billie Jean King Cup. Dan is het even terug wat rustiger, maar ik hou wel van hetgeen van, oké, van de afwisseling en van misschien af en toe eens een exhibitietoernooi of zo te spelen of eens commentaar te geven of misschien wel. Maar ik ben wel, het is wel duidelijk mijn doel om wel in het wereldje te blijven. Dat wel.
Hier zit een gelukkige vrouw bij ons, hè?
Ja, ik ben Oprecht gelukkig, mm-hmm. Ja.
Filip, jij wil nog iets zeggen? Ja,
ja, maar dit is een mooie, mooiere afsluiter.
Ja, 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 nee, ik wou gewoon zeggen, inderdaad, Filip, we hebben hier aan tafel gezeten gedurende ruim een uur, met eigenlijk een van de weinige Belgische speelsters die echt kleur heeft gegeven aan ons nationale tennis. Hè?
Ja, en alles. Zowel op de baan als naast de baan. Ik denk dat Kirsten toch wel een vaandeldraagster is geweest voor creatief omgaan met tennis, maar ook met mensen. Ja, een vrolijke... Een vrolijke
dolfijn.
Dolfijn.
Ja, oké. Okay. Dan gaan we het hierbij houden. Kirsten, bedankt. Veel succes met alles wat op jou wegkomt. En Filip, uiteraard ook bedankt. Wij maken al een afspraak voor over een paar weken. Want dan hebben we echt waar onze eerste echte padel-podcast. Tot de volgende.